De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het 6e hoofdstuk, het 21ste vers. Johannes 6, vers 21, waar het woord des Heren aldus spreekt: zij hebben dan hem gewilliglijk in het schip genomen. En terstond kwam het schip aan het land, daar zij naartoe voeren. Schrijf wij hierboven hulp uit het heiligdom. En let in de eerste plaats op de vertoevende Heere Jezus. In de tweede plaats op de komende Heere Jezus. In de derde plaats op hun vrezende harten. En in de vierde plaats op de gewillige kinderen. Wij overdenken met elkander hulp uit het heiligdom. In de eerste plaats de vertoevende Heere Jezus. In de tweede plaats de komende Heere Jezus. In de derde plaats vrezende harten. En in de vierde plaats gewillige kinderen. Geliefde, dat wij een ogenblik bij dit woord stilstaan, vindt zijn aanleiding in de dingen van de week die voorbij gegaan is. Zelf had ik het al reeds weer losgelaten en een ander woord overdacht dat wij vanmorgen zouden stilstaan. Maar wij moesten toch persoonlijk weer terug naar dat uitgangspunt uit Johannes 6. En dat kwam naar aanleiding van het leven en sterven van onze overleden medebroeder. Want wij willen daar niet breedvoerig in zijn, dat is meestal zo de zondag na de begrafenis. Maar ik kan toch niet nalaten om er toch iets van te zeggen. Het was een zaak eigenlijk waarin we geen van allen, en dat hoeft ook niet en dat doet ook niet ter zaken, licht in hadden of dat het de weg des Heren was om hem nog weer een klein weinig te sparen. Of dat deze krankheid een krankheid was tot de dood. En de eerste dagen van zijn verblijf daar konden wij toch alle wel enigermate bemerken dat er vele bestrijdingen, veel afwezen en veel ongeluk en weeklagen gevonden werd bij onze oude vriend. Je kon zo merken dat de overgegevenheid in de handen van die dierbare borg en middelaar een werk is dat God alleen doet op zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze. Ook met de wijze en goddelijke bedoeling dat wij nooit zouden leven bij godzalige mensen, maar bij diegene die de God is van alle zaligheid en met arme zondaren wie er zaligheid uit God is. Want ik weet dat hij gruwelde van godzalige mensen als het daarover ging. En dat hij zuiver ook altijd sprak over het niets in ons, het al uit hem. En dat hij daarin ook een knak ontvangen had in die vleeselijke heiligmaking waar duizenden ook van Gods volk mee verstrikt en behept zijn, die in het minst ook door hun innerlijke leven en door de werking des geestes erachter gebracht zijn van die vrijheid die in Christus Jezus is. Maar goed, het was toch wel een weinig verdrietig als je zo hulpeloos, zo moedeloos en door allerlei omstandigheden verward. En dat hij dacht dat ze hem op de zolder gelegd hadden. En dat het alles zo door elkaar liep. Dat was wel wat moedeloos. Het geeft niet hoor. Mij geeft het niets. Persoonlijk in die zin. Als nog van enige betekenis zijnde. Dat geeft me niets. Want of dat ze lachend of huilend, kermend of klagend de eeuwigheid ingaan, dat doet allemaal niet ter zake. Want de Heer Jezus heeft gezegd, mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan alle. Maar voor elkander kan het aangenaam zijn, dat stemt u toe, aangenaam zijn, als we mogen bemerken dat de Heere alles komt weg te nemen en de harten komt te bereiden tot zijn lof. Daar kreeg ik dinsdag hoop uit. Toen we met elkaar de Psalm 30 lazen en toen hij zo klaarlijk betoonde, zo is het en niet anders. Maar toen was ik bij een andere zieke van de week en daar lazen we dit stukje zo uit Johannes 6. En mijn gedachten gingen naar die oude broeder in het ziekenhuis. En toen ik donderdag weer bij hem was, kwamen die gedachten weer terug. En toen ik binnenkwam, toen voelde ik op dat ogenblik, dat kan de mens weer verliezen, dat zeg ik u, want ik had alweer een ander woord in de gedachten der ziel. Zo onopmerkzaam is ook de mens. Maar toen dacht ik, ja, het is goed, het is alles vredig. Hij kwam nog een poosje een beetje bij. Hij sprak nog wat, hoewel ik het niet kon verstaan. Hij zag er nog vrij goed uit toen, een ogenblik. Maar in ieder geval, wat er van uitstraalde, dat was de vrede, de innerlijke blijdschap des harten. En uit die stand mochten wij elkander ook toespreken, dat de reis opschortte en dat het einde in zicht was. En toen heb ik ook dat woord nog aangehaald uit Johannes 6. En dat beaamde hij. En hij fluisterde, en het waren goede woorden, dat kon ik aan zijn hele gezicht zien, maar ik kon ze niet meer verstaan. Alles was rustig, en die rust, kunnen wij gerust enigermate zeggen, heeft de Heere niet meer van hem weggenomen. Want 's avonds heeft hij nog tot één onzer gesproken, in vrede ontslaan. En de Heere heeft zijn wens gegeven. Maar nu heb ik die laatste week, moet je goed verstaan, die levensgang van die oude vriend. Voor mijn persoonlijke zielenleven teruggevonden in Johannes 6. Wat u is voorgelezen, dat stukje. Kan best zijn dat kinderen of kleinkinderen of vrienden daar andere gedachten over hebben. Dat is hun zaak. Maar laat mij toe hier een weinig de overdenking in te vinden. Want dan lezen wij, en als het avond geworden was, gingen zijn discipelen af naar de zee. Er is wat gebeurd. Ze hebben gegeten en ze zijn verzadigd geworden van zijn overvloed. Hij heeft betoond en bewezen te zijn die hij is. Dat hij de hongerige verzadigt met zijn brood. En ze zijn verwonderd geweest. En de mensen hebben gezegd, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Er was overvloed. Want toen hij het brood gezegend had en het brak, toen was het gezegend brood. Toen kwam er geen einde aan de zegen. En ze namen meer op als dat ze ontvangen hadden. Er schoot meer over als waaruit zij begonnen te delen. 12 volle korven namen zij op. Maar wel opmerkelijk dat hij, als hij het brood gezegend had, brak hij het. Alleen het gebroken brood, dat doet zijn nuttigheid. En dat is een schat van onvergelijkbare zegeningen. De Heer Jezus weet dat er onder het volk nu een stemming heerst om hem koning te maken. En daarom gaat hij op de berg. En we lezen bij de andere evangelisten, hij week af op de berg om te bidden. Om het aangezicht des vaders te zoeken in gebed en smeking. En in zuchtingen en tranen. En we lezen ook bij de andere evangelisten, ik vul het een weinig aan, dat hij zijn discipelen de opdracht gaf. Hij dwong ze om over te varen naar de andere zijde van het meer. Hij dwong ze daartoe, naar Capernaum. Hij wilde niet dat ze bij hem waren. Hij wilde als die eenzame, als die borg en middelaar, borgtochtelijk voor het aangezicht des vaders wandelen. Hij dwingt ze ook om in het schip te gaan, opdat zij zouden leren op de zee wie hij is in zijn eeuwige trouw en goedheid. En als we dan alle gegevens samenvatten, dan zien wij, ze zijn niet zo gewillig geweest om in het schip te gaan. Ze hebben eigenlijk min of meer afgewacht en gehoopt dat hij wel bij hen zou komen en met hen in het schip naar de andere zijde varen. Hun ogen hebben vragend gezien op hun meester en hun heren, maar hij heeft met een beslist gebaar opdracht gegeven om in het schip te gaan en naar de andere zijde te varen. Als je ook bij de andere evangelisten kijkt, dan lijkt het wel alsof ze gedacht hebben, of dat de Heer Jezus er iets van gezegd had, dat hij op een bepaald punt bij een landengte, niet ver van de plaats vandaan, misschien in boord zou stappen. Want je leest zo opmerkelijk, en de Heer Jezus was tot hen niet gekomen. Net alsof je, het is net zo gegaan alsof de Heer Jezus zei, ga maar vast, ik kom zo. Ik kom. Wees ervan verzekerd. En ondertussen hebben ze dralend de riemen genomen en zijn ze gaan varen. En het was al reeds duister geworden en Jezus was tot hem niet gekomen. We stellen het ons zo voor, ze hebben daar een eind de zee op, hebben ze wat heen en weer gevaren. Of dat ze misschien een stem zouden horen die tot hen zou roepen, hier ben ik. Dan zouden ze spoedig weer aan de kant kunnen zijn. Om hem te halen. En om hem mee te nemen. Immers dat meer is maar een paar mijlen breed. Zo erg breed is het nu ook weer niet. Maar de Heer Jezus vertoeft. Hij is er niet bij. Hij bidt. En wie zou er verstaan hebben van de discipelen dat die biddende borg daar ook voor hen bidt, ook voor hen zucht en voor hen kruipt daar op de berg alleen? Moeilijk te verstaan. En ze gaan in het schip, goed. Hij dwong ze om in het schip te gaan. En ze gaan varen. En ze hebben zo lang gedraald, wat heen en weer gevaren, gehoopt, en het was al reeds duister geworden, en de Heer Jezus was tot hen niet gekomen. Hij vertoeft. Hij laat op zich wachten. O, wat hebben wij persoonlijk daar ook in die gang dat vervuld mogen zien bij onze oude broeder. Hij was gekomen aan de avond van het leven. De Heer had zoveel gunst en ontfermingen bewezen. Ja, hij had meer gezien als dat de discipelen hier gezien hadden, door het waarachtig geloof. Want zij stonden nog voor vele wonderlijke zaken die ze niet verstonden. Maar dat neemt niet weg dat die gangen toch ook ons overkomen, al zijn we oud en bedaagd. En nou komt de Heer Jezus en die dwingt zijn kinderen om in het schip te gaan, zijn discipelen. Ja, en al is er dan een vraag vanwege het leven op de aarde, de verbondenheid aan het woord des Heeren. En daarbij nog dat we alle uit de aarde aard zijn, al is er een vraagteken in onze ogen. Ach Heeren, wij weten het niet. Hij dwingt om in het schip te gaan dat hij moet brengen naar de andere zijde. En dan gaan ze. Zij moeten wel. Het is het bevel van de Heere zelf. En zij komen op de zee. Ach, zo zien wij dat op zijn bevel de dood, de ziekte, de krankheden, zij kopen op zijn bevel. En wij worden door hen meegevoerd als een schip op de wateren. En het was al reden duister geworden. Daar was een zeker dralen in hun harten. Komt toch, Heere. Want met u, en waar gij erbij zijt, die allerliefste en dierbaarste borg, die onze zielen lief heeft, met u is het alles, met u is het leven. Ze zullen ook nog leren dat al is hij aan boord, dan zijn ze nog bang. Want hun harten waren verhard. Ze hadden niet gelet op het wonder der broden. Zullen ze ook nog leren. Maar goed, hier is hij er niet. En het is al reeds duister geworden. De avond is gedaald. De avond in menselijke leven was ook gedaald. De duisternis kwam waarin de deuren naar de straat gesloten worden. En er is een nederig geluid van het malen. En de mens opstaat op de stem van het vogelke. En al de zangeressen worden nedergebogen. En de sterke mannen worden nedergebogen. De maasters staan stil. En die uit de vensters zien worden verduisterd. Daar was duisternis. Maar, dat is niet zo erg. Dat is niet zo erg. Maar er staat bij, en Jezus was tot hen niet gekomen. Daar ligt nu al hun tobben, hun worstelen, hun duisternis, hun verdriet, ligt daarin verklaard. Al hun schreeuwen, al hun weeklagen, al hun ellende, alle moeite en zorgen van de kerk kun je daarin samenvatten. En Jezus was tot hen niet gekomen. Ja, maar het is toch ook eigen schuld. Dat ook. Maar wie kan die eigen schuld wegnemen dan hij alleen? Wie kan het deksel van de put afnemen dan hij alleen? Ik weet het wel, dat alles is eigen schuld. Alles is door onze dwaasheid en verkeerdheid en de zonde maken een scheiding, zegt de Heer. Maar wie heft de scheiding op? Wie neemt de zonde weg anders dan de zaligmaker alleen? En nou in die duisternis, oh, dat is op zichzelf nog niet zo erg. De avond van het leven, de ziekte, de krankheden, de moeite, dat gaat allemaal nog wel. Maar, en Jezus was tot hen niet gekomen. Dat kon je bij de oude man terugvinden. Dat zijn uitzien, ja, hij kende die dierbare borg en middelaar. Maar om nu iets te ervaren in de ervaring des harten. Uw goedheid gaat het al te boven. Uw goedheid duurt in eeuwigheid. Kun je elkaar toch hartelijk gunnen? Dat is toch verblijdend, dat het niks te maken met grond. Helemaal niet. Die grond heeft de Heere gelegd. Daar twijfelde die geen ogenblik aan. Dat ligt vast en onverbroken, zei hij altijd. Maar in de ervaring, in de oefeningen van dat allerheiligst geloof. O, wat wordt er dan afgetopt en afgeworsteld en Jezus was tot hen niet gekomen. Want dat hoeft nog niet te betekenen dat wij als vorsten en als koningen willen sterven. Wel nee. Maar dat betekent dit, die arme zon, daar is ze van overtuigd als de Heer Jezus komt. En hij drukt aan zijn liefde hart. Dan smelten onze zielen weg. En dan is er geen dood en geen ellende meer. Maar dan zinken zij vol verwondering in de aanbidding van hem. Waarom was het op zulk een zondaar gemunt? Dan doet zijn vriendelijk aangezicht en zijn oog en zijn mond. Zij spreken wonderlijke dingen en zij zien de zondaar aan. Door de tralie van zijn woord. En zijn gehemeld is enkel zoetigheid. En Jezus vertoeft te komen. Ja, en onze ogen zijn kortzichtig. We zien niet dat hij op de berg daar bezig is voor zijn arme kerk. We zien niet dat hij plaatsbekledend zucht en zich nederbuigt in het stof der aarde. We zien alleen dat het donker wordt. We zien alleen dat de Heer Jezus nog niet gekomen is. En tot overmaat van ramp lezen wij in de zeven rief zich, overmits er een grote wind waaide. Daar waait een oostenwind, die de schepen van Tarsis verbreekt. Een oostenwind die de schat van alle gewenste huisraad rooft. Een sterke wind, die ons de stroom tegen doet zijn, zodat we met alles meer achteruit dan vooruit gaan, moeizaam, centimeter voor centimeter, de wind en de stroom, ze zijn hun tegen. En wat arbeiden ze daar, en wat zwoegen ze daar, wat parelt het klamme zweet op hun hoofden, wat moeten we beginnen, waar moeten we heen? Ja, wij vermogen niet. Want ik zeg u wie wij ook zijn, maar als die lieve geest zijn aangezicht voor ons verbergt, dan worden wij verschrikt. Dan worden wij verschrikt. Als de wind zich verheft en de wateren van de levenszee opzwiept, en de grote leviathan, de lange kromme slang, die in de zee haar woonplaats heeft, zijn kop opsteekt, om ons als het ware in zijn kaken te verpletteren en te verbrijzelen. En de nacht waarin niemand werken kan aanstaande is. En de zee zo groot en zo hoog is. En wij geen enkel houvast meer kunnen maken aan alles wat de Heer ons gegeven heeft. Dat is bang. Dat kan benauwd zijn. Dat de Heer bezig is de laatste vezelen los te maken. Ja, dat hebben wij ook ondervonden. Niet dat onze oude vriend nou zo bang of benauwd daar lag. Dat niet. Maar wel dat ik wel dacht in mijn hart, lieve Heere, breng u hem op die plaats. Dat hij met blijdschap, met innerlijke verheuging, mag uitzien op u, op de dood om hem te halen en thuis te brengen. Ja, dat kan de zondaar zo van harte begeren aan die dierbare koning, omdat hij weet, één blik, één beweging van zijn goddelijke handen, en het is alles goed. En buiten hem? Ja, zegt het woord, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Heere Jezus, kom een ongelovigheid te hulp, want ik heb geen geloof. Zo is het ook nog. En hij vertoefde te komen. En als ze daar zo aan het ploeteren en aan het worstelen zijn, dan zien ze niet dat de koning zich opgemaakt heeft, hen ten goede, en dat hij van de berg afgekomen is, en dat hij zich begeeft in de zee, op die wilden en woeste baren, hij zet er zijn voetstap op. O, hoe wonderbaarlijk is zijn macht en majesteit. Zonder dat ze het beseffen. Misschien dat ze wel denken, ach, waar blijft zijn trouw nu? Waar zijn eer? Waar blijft hij nu? Is hij al lang op weg gegaan? Maar hij heeft precies zulke pas en zulke voetstap, dat hij op het juiste moment bij hen is. Niet eerder en niet later dan zijn goddelijke raad hem gebiedt. Zo gaat hij op weg naar arm en ellendige. Er zit misschien nog troost en bemoediging in. Voor arm en ellendige liggen ze niet op hun sterfbed en ziekbed. Eer ze het weten, eer ze roepen, is de koning op weg. Omdat hij naar zijn eeuwig welbehagen heeft lief gehad. Met een eeuwige liefde, hij is al op weg. Hij bidt voor hen, hij leeft voor hen, hij sterft voor hen. Hij betreedt met zijn voet de water. Zijn weg was in de zee en zijn voetstappen werden niet gekend. Zo wonderbaar, zo groot. Maar nochtans is hij bezig en hij heeft zijn voet gezet op de woeste en wilde baren. En hij nadert tot een bewogen, tot een in zichzelf ellendig, hulpeloos mensenkind. Zijn gestalte is als het licht. Hij komt. O, dat zouden wij tot alle ellendige en treurige Sions toe willen roepen. Hij komt. De moed kan zinken. De liefde kan bedolven worden onder de as. De duisternis kan groot en dik zijn. Schijnt dat zijn beloftenissen eeuwig haar vervulling missen. Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. In plaats van de innerlijke bewegingen van zijn ontferming, dodigheid des harten. In plaats van liefde, ongevoeligheid. In plaats van geloof, twijfel en wantrouwen aan zijn macht en aan zijn liefde. O, het kan zo zijn dat alles ingenomen wordt door het oog op de stroom die ons zegen is en de wind die ons her en derwaarts blijft. En een Heer Jezus die als in de duisternis bedekt en verborgen is. Zeker al weten dan zijn ellendige, nooit zal hij zijn gevangene begeven. Zeker al weten ze dat het op recht en op waarheid pal staat, als op ons wrikbare steunpilaren. Toch schreeuwt hun hart bij ogenblikken. Heere, geef dat mijn oog dat goede aanschouw. Wat gij zo menigmaal deed aanschouwen, onze oude vriend, maar ook bij vernieuwing. Terwijl ik gij uit onbezweken trouw u uit verkorene toe wil voegen. Opdat ik u mijn rotsteen mogen noemen. En verblijf mogen zijn en mogen zuchten ook in deze. Om met de woonsteden die uit de hemel is bekleed te mogen worden. En de zee verhief zich, maar hij komt. Hij komt. Maar we zien hem niet aan het begin van de weg komen. O, hij is al zo dichtbij als hij gezien wordt. Want wij hebben geen ogen om hem te onderscheiden. Wij zijn te veel bezet met ons werk, met de arbeid, met het varen van het schip, met het sturen van het schip, met het vechten tegen de stroom en tegen de wind. Ach ja, hij weet het wel. Hij geeft het zijn beminde als in de slaap. Zo is de Heere God, maar ondertussen. Ondertussen weten wij geen raad en gevoelen ons de ellendigste van alle mensen. Ja, hij komt, de Heere komt. Jesaja moest eens een tafeltje nemen en aan de weg zetten met was bestrijden. Daar moest hij inschrijven voor de oprechte. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewis zullen komen en niet achter. Blijven. Ja, dat geldt dan ook bij de voortgang in het leven van die arme zondaar. Want, zegt de apostel, het is hier ten dele. En we zien hier door een spiegel in een duistere reden. En de Heer is niets aan ons dwaze mensen verplicht. Het is alles zijn vrije gunst en ontferming die hem beweegt. En dan moet je eens opletten, dan zijn ze ongeveer op de helft, iets over de helft. Het meer is ongeveer 45 à 40, 45 stadien breed. En ze hebben er zo 25 à 30 op zitten. Ze zijn over de helft. En daar komt hij aan. Hij is gekomen en ze zien hem. Want hij komt bij het schip. Ja, we lezen het bij Johannes iets anders dan bij de anderen die het aanvullen. En we lezen en ze werden bevreesd. En bij de andere evangelist lezen we en zij meenden dat ze een spooksel zagen. En ze schreeuwden. En bij een ander lezen we en hij wilde voorbij gaan. Maar het tekent allemaal dat moeizame, dat ellendige, dat bange, dat vreesachtige. En ze werden bevreesd. Waarom? O, nou, zo blind zijn wij nu en zo zat van verkeerdheden en van onrust. Zo doof zijn wij nu ook, maar voornamelijk blind hier. Dat we hem niet herkennen. Kan dat? Dat kan je. Ach, zo onverwacht en ongedacht als hij daar bij hun schip staat. Op die kokende golven. Dan zien ze hem. Ik zou haast zeggen voor een duivel aan. En ze denken dat ze omringd worden aan alle kanten. En dat ze nu weggesleept zullen worden door de boze geesten. En de machten in de lucht. Een spook. Discipelen, grote mannen, sterke mannen, vissers, die op het water, die de hitte des daags en de koude des nachts hebben geproefd. Een spooksel. Dat kan nou de arme en ellendig ontdekte zondaar, die kan dat wel verstaan. Die zegt, ach, Heere Jezus, gij waart gereed om mij te verlossen. Maar ik dacht dat ge kwam om het te verdoemen en te verwerpen. Ik zag u aan voor een Satan. Het is wat? Dat ze hem aanzien voor een spooksel. Ze werden bevreesd. En de koning komt. Ja, maar ze herkennen hem niet. Ze zien wel iets wonderlijks. Iemand die op het water wandelt. Maar dat kan toch niet voor hun gedachten. Dat kon een paar uur daarvoor wel met de vermenigvuldiging van de broden en van de vissen. Maar nu. Ziet ge geliefde, nou hebben wij geen ogen om te bemerken dat als hij komt op die woelige zee van onrust en van gedreven worden. We hebben er maar geen erg in dat hij het is. Ja, zegt de ziel, als ik dat wist, dat hij het was. Dat hij het was. Maar hij ziet het niet. En als zij iets over de helft waren van deze reis naar de andere kant. Ja, dan komt de Heer Jezus wandelende. Met andere woorden, in volle rust. In volle vrede komt hij tot hen. En in plaats van met open armen te schreeuwen, kom binnen, kom binnen. Want dan is het beter met u te verdrinken en te verzinken in de baren der zee, dan zonder u aan de andere kant op land gezet te moeten worden. In plaats daarvan worden zij bevreesd. Och, welke ontdekking is dat. Bij aan en bij voortgang. We lezen het van de herdertjes en zij werden zeer bevreesd. We lezen het zoveel malen. Van degene die God gevreesd hebben. Hoe vrezen hun hart bespringen. En dat ze denken dat de duivel op hun pad is om hun nog verder in de afgrond te werpen. En het is de koning. En ze denken dat al hun nood en dood, hun ziekte, hun verzorging, alles, dat de duivel bezig is om hem te pijnigen. En het is de koning die op weg is om ze te verlossen. Die gereed is om hen te verlossen. Ja, dat leert nu die lieve Heilige Geest. Dat wij zulke arme, dwaze, verkeerde, onwetende zondaren zijn. Opdat de uitnemendheid der kracht van de Heere zou zijn. En niet van de mensen. Niet van de mensen. Alles gaat voorbij. De een heeft heel veel ervan mogen leren, de ander niet zoveel. Zoals dat onder mensen wel eens gezegd wordt. Maar tenslotte komt het in één punt uit. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Een andere weg is er niet. Het komt hier alleen bij uit dat God uit soeverein welbehagen naakt en blind en armen en verloren zondaren die niks hebben, uit genade om Christus wil binnenhaalt. En dan is alles voorbij. Echt geliefde, er blijft geen roem over. Die roem, zegt de apostel, die roem in de Heer. Want die roem wordt niet uitgesloten door de werken der wet. Maar door de wet des geloofs. Die ook inhoudt die wet des geloofs. Dat ik zulke dwaas, zulke ellendige, zulke hinkende ben. Dat ik hem nog wel aanzie voor een tegenstander, voor een spooksel of voor de een of andere geest. In plaats dat ik hem omhelze die het leven is. Daarom is er zo nodig dat de Heere zelf eraan te pas komt en die vrezende harten gaat opwekken en gaat bekendmaken met de stem van de herder. Ik ben het. Zij niet bevreesd. En dat doet hij ook. Terwijl ze met zulke ogen liggen te kijken in de donker. Zitten te kijken. Terwijl hun handen bevend de riemen loslaten en binnenboord leggen. Ja, wat zal er nu gaan gebeuren? Wat kan de mens toch afstoppen? Wat zal er nu gaan gebeuren? En ze met grote daar ogen daar op dat vreemde verschijnsel zien op de zee. Denken, oh, daar gaan we, daar gaan we. Komt er opeens een stem. Een stem komt tot die vrezende harten. Maar hij, dat is hier de tegenstelling. Maar hij. Eerst hoor je maar zij, ze werden zeer bevreesd. Ze waren zo verbaasd. Ze konden het niet geloven, ze konden het niet herkennen. Ze waren op weg. Dat ging verkeerd naar de andere kant. Maar hij, dat is die beminnelijke, dierbaarste, allerliefste borg en middelaar. Die zegt, ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. Daar zal hij zelf voor zorgen. Ook al zien ze hem voor een spooksel aan. Maar hij, arme, dwaas, ellendige, omdolende, die zijn gezegend onderwijs deelachtig zijt, die met hem gegeten en gedronken hebt misschien van zijn woorden des eeuwige levens, en die er in geen enkel opzicht, op geen enkele wijze uit kunt komen, voor wie misschien nog ene ster brandt in de donkere nacht, dat gezalig was alleen om zijn welbehagen, en dat het daarom nog kan. Maar hij gaat ook spreken. Zij schreven het uit. Ze hebben angst schreven gegeven daar op die zee. Maar nu zegt hij, zegt, ik ben het. Zij niet bevreesd. Dan spreekt de koning tot vrezende harten. En naar mijn persoonlijke gedachte was dat de stand waarin we donderdag. Hij was iets over de helft heen al. Donderdag. De oude man zich bevond. In stilheid en in gerustheid. Alsof de Satan, de wereld, het leven van deze tijd, alles voorbij was. stil. Maar hij zeide tot hen, ik ben, zijt niet bevreesd. Het is wat een ontdekking. Als je denkt dat je afgemaakt wordt en weggesleept en geslagen, als je verstand begint te begeven van alles en nog wat er door zo'n mens, dingen die je 20 jaar geleden beleefd hebt, die beleef je weer opnieuw. Het is toch wat? Totdat de koning komt en die zegt, ik ben het. Wat is dat een eeuwige verwondering voor de arme kerk, al kunnen ze daarnaast niet meer spreken. Stille rust en vrede geeft dat, ik ben het. Arm en ellendig, als je nou in veel omwegen en veel in een veel bewogen zee u bevindt. Ach. En dat u pijnigt om aan de kant te komen en geschiet maar niet op. Je bent nog maar nauwelijks over de helft heen. Wat zal dat zijn als hij zegt, ik ben het, zij niet bevreesd. Daar kun je geen naam geven. Dat is die verborgen innerlijke sprake van de middelaar. Dat is de uitgestorte liefde in het hart. Dat kan een zondaar beter gevoelen dan met woorden zeggen. Daar smelt zijn ziel en wijdt hij met een verwonderend oog als de sprake van de koning komt. Ik ben het. Wees niet zo bang. Wees niet bevreesd. Ik ben het, de van de Vader verordineerde en gegevene, de vrijwillig gekomene. Ik ben het die in uw benauwdheid mede benauwd ben geweest. En nog, hier in deze omwandeling op de zee, hij is in al hun benauwdheid mede benauwd. Ik ben het die mijn leven gegeven heb. In die zee, in die kolkende zee. Ik ben het die inkom in uw dood en in uw vrezen en in uw verschrikking. En ik zal de schreeuw van de benauwdheid, die zal ik veranderen in de innerlijke verheffingen Godes. Wat groot, ik ben het zijt niet bevreesd. Dat is nu die tedere, allerdierbaarste band aan de Heer Jezus Christus. Dan kun je 100 maal als het ware met eerbied gesproken, nog zo verdoemelijk over de aarde gaan, nog zo verloren niet zijn, zo ongepast, zo ongeschikt, zo aan alles gespeend. En als hij zegt, ik ben het, dan vraag je naar niet meer hoe het met je is. Dan zeg je niet, ben ik nou bekeerd en weet ik nou zeker? Nee. Dan zegt die arme ziel, kom binnen. Dierbare koning van mijn hart en van mijn leven. Kom alstublieft binnen. Gewillige kinderen zijn het dan. Zij hebben dan hem. Gewilliglijk in het schip genomen. Ja, dat kan niet anders. Ze zijn in één ogenblik ontwapend. In één ogenblik is alle vrezen verdreven. In één ogenblik zien ze de waarheid en het leven. Dan zien ze dat dwars in de afbraak van het lichaam. In de aanvechtingen van de Satan. Des konings hand was. Die bezig was om hen thuis te halen. Die bezig was om hem zijn gunst en genade te schenken. En dan. Die dan met eerbied gesproken, maar dat kan niet. Kan nooit hoor, maar ik zeg het zomaar. Oneigenlijk. Die dan de deur zou gesloten zijn. Die zou voor eeuwig verloren zijn. Die zou verloren zijn. Er is geen doel meer aan. Want als die innerlijke betrekking door die dierbare koningin zijn liefde en de uitlatingen van zijn trouw tot de arme ziel komen. Dan is het vanzelfsprekend. Zij hebben dan hem. Wat zou het een opluchting zijn geweest voor de oude vriend en voor de discipelen. Al is er een iets ander verband. Maar ik heb daar toch iets van de laatste week van zijn leven in teruggevonden. Dat zou het een oplichting zijn geweest. Al toen gaf het niet meer dat hij niet meer goed kon praten. Alleen de vrede, de stilte en de gerustheid. Terwijl het lichaam verder gesloopt werd, ze hebben dan hem gewillig. En ik verzeker u, geliefde, dat gaat zo vanzelfsprekend dat zijn getuigen, allerbeminnelijkste, daar kan nou niemand komen van de Sinai en van het verbroken verbond der werken, of van weet ik welke overtuigingen ook, daar brengt nu alleen uit die geest uit dat betere verbond, dat in betere beloftenissen bestaat. Die doet daar nou die arme zondaar in deel. Onverwacht en ongedacht. En als hij dan komt, dan zeg je, dierbare koning, beminnelijk vorst, ik wou dat u eeuwig bij mij in huis bleef. En dat doet hij ook. Maar hier op aarde gaat hij elke keer weg. En hij dwingt ze om in het schip te gaan. Maar straks komt hij even. Maar hier komt hij ook. Maar dan zegt de ziel, oh, dat ik altoos met u mocht wandelen. In aanschouwen. Zou je dat niet graag willen? Aanschouwen? Aanschouwen. Het is verkeerd gezegd, maar ik zou zeggen, geloof is een noodmiddel. Mag het zo niet zeggen, maar het is een noodmiddel. Een middel in de nood. Omdat we het anders helemaal niet door zouden komen. We zouden helemaal niet doorkomen. Dan waren we de allerellendigste van alle mensen. Maar eenmaal houdt het op. En dan zal het oog hem zien en geen vreemde. Kijk eens, dat gebeurt nou in het leven, menigmaal, ten dele. De een mag er meer van proeven en smaken dan de ander, maar die er geheel vreemd aan is, aan deze borg en middelaar van beter verbond, dat ziet er niet best uit. Want dan is er straks werkelijk een Satan op de zee die onze ziel meesleept. En die ons meeneemt. Als we zijn stem hebben gehoord uit de ingewanden van des vaders barmhartigheid. Gelijk onze oude vriend. Och, dan kan de zee wel eens tegen zijn en de wind tegen zijn, maar. Nee hoor. Nee, het doet niet meer ter zake. Want het ogenblik komt hier op aarde. Dat mocht komen voor hem tenminste. Gewilliglijk in het schip genomen. En toen dacht ik. En ik heb het nog gezegd tegen hem. Ik zeg, als dat zo voor u is, dan bent u heel dicht bij de kant. Want dan ben je al over de helft heen. Wel heel dicht bij de kant. En terstond kwam het schip aan het land waar zij naartoe voer. Ja, ze moesten toch nog ver. Ze moesten toch nog zeker een 10 stadie varen. Hoe kan dat dan? Vrijdag zou je toch denken, nou ja, vader is wel slecht, maar goed, om nou te zeggen, die man is nou helemaal uitgeteerd en, ach, dat zag je er soms ook geen eens in, dan dacht jij, kan er wel wat leven. Maar, het schiet op hoor, als zij hem gewilliglijk in het schip genomen hebben en zeggen in hun zielen, al is het voor ons verborgen, dierbare koning, neem me op. Laat me in uw vrede ontslapen. Dan schiet het op. Want zodra zet de koning voet aan het schip en ze voelen gelijk de grond. De afstand valt weg. Die er nog scheidt van de wal. Alle wetten van zwaartekracht, van weet ik wat, om tegen de strook, valt alles weg. Hij staat aan boord. En ze zijn gelijk aan de wal. Zo geloof ik dat onze oude medebroeder het ervaren heeft in zijn laatste ogenblikken. Zijn laatste dagen, het kortste stukje. Zij hebben dan hem gewilliglijk in het schip genomen. En terstond kwam het schip aan het land waar zij naartoe voeren. En het was voor hem de haven der begeerte. Dat was voor hem het land waar de zon nimmer ondergaat. En waar zij niet zullen hongeren en niet zullen dorsten. Maar nog eens, zij hebben dan hem gewilliglijk. Mijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag mijner heilkrachten, zegt hij. Zeg, dan moet ik u toch zeggen. Wat is het eeuwig groot om daar nou een deelgenoot van te mogen zijn. Kinderen, kleine kinderen en grote kinderen, mannen en vrouwen. Dat is toch niet om te zeggen, dan kan je wel benauwd zijn, kan wel ongelukkig zijn. Je kan allerlei dingen, enerlei weg wedervaren, rechtvaardig en de goddeloze. We kunnen de verschrikkelijkste ziekte wel krijgen die er bestaat op de hele wereld. Weet je maar niet. Maar goed, het kan spoken. We schreven misschien van angst dat we denken dat de duivel komt en het is de koning. Maar wat is dat elke keer weer bij vernieuwing? Kent gij deze pilaren aan de weg? Die spitse pilaren? Kent gij deze oases waar hij zegt, ik ben, vrees niet. Waar we de handen maar mogen laten rusten. En we niet meer van ons plaats hoeven te gaan. Maar dat hij ons meeneemt naar zijn plaats. Dat is troostrijk. Daar zou de zondaar van wenen en zeggen. Ik zou zeggen, dat geldt ook voor de kinderen van de overledene. Vader, waren we maar bij u. Bij de koning. Om nu eeuwig Sabbat te mogen vieren voor zijn aangezicht. En de kroon aan zijn voeten neer te leggen. Zo zal al dat volk in zichzelf, hoe ellendig en arm ook, hem gewilliglijk in het schip nemen. En als die eenmaal zijn voet aan boord zet, schuift het schip op het strand der eeuwigheid. En er is geen tijd meer. Het is eeuwigheid. Kun je dan indenken dat je zegt, ach, nou zitten wij nog wat te praten en te zingen. Te klagen of te juichen, wat dan ook. We zitten hier nog wat te morren. Straks hopen we weer door Gods goedheid hoor, een kopje koffie te krijgen enzovoort. Het mag, gaat allemaal door. Het mag allemaal om zijn wil. Maar als je het in het geheel ziet, dan zeg je, we zitten maar wat te modder. En net als je denkt een klein beetje te beginnen, dan verlies je de wijs of je krijgt het, je krijgt een ziekte of je krijgt die keel en je stem klinkt weer zo schor en zo vals. Dan moet je eens indenken. Wij zien een oud mens, maar in de hemel is geen ouderdom in die zin. Moet je eens indenken, een jongeling die eeuwig God prijst en verheerlijkt. En die daar met de beleidde zangers de harp heeft genomen. Om hem eeuwig groot te maken en te verheerlijken. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen erfelijk wonen. Ach, dan hoop ik dat het voor ons zo mag zijn. Want David eenmaal sprak, gij zult tot mij niet wederkeren. Maar wij zullen tot u wederkeren. Om dan niet door een spiegel in een duistere reden. Maar van aangezicht tot aangezicht hem te mogen zien. En geen vreemde. Dan zal het ook in onze leven zijn, gewillige kinderen. Zij hebben hem dan gewilliglijk in hun schip genomen. En terstond kwam het schip aan het land, daar zij naartoe voeren. En ze deden hun ogen open. En ze zeiden, mijn Heere, mijn zaligmaker, mijn Goël en mijn Verlosser, mijn zondeverzieler en zondeverzoener, en zonde vernielen. mijn enige hope, mijn enige troost, mijn eeuwige blijdschap, mijn tempel, mijn zon, mijn licht en mijn kaars, mijn deur, mijn ingang, mijn uitgang, mijn enige wens. Eeuwig, eeuwig zullen wij u loven. Amen.